Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking vindt u in Klaagliederen 5, de laatste vier verzen. De laatste verzen van het boek Klaagliederen, Klaagliederen 5, vers 19 tot 22. Jij, o Heere, zit in eeuwigheid. Uw troon is van geslacht tot geslacht. Waarom zoudt gij ons steeds vergeten? Waarom zoudt gij ons zo lange tijd verlaten? Heere, bekeer ons tot u, zo zullen wij bekeerd zijn. Vernieuw onze dagen als van ouds. Want zoudt gij ons gans verwerpen, zoudt gij zo zeer tegen ons verbolgen zijn. Gemeente, in de Joodse Bijbel, de Hebreeuwse Bijbel, heet het boek Klaagliederen anders dan bij ons. Hoe heet het daar dan? Wij zijn aan dat woord klaagliederen zijn we gewend. Maar hoe heet het dan in het Hebreeuws? Het heet gewoonweg hoe. Alleen maar hoe? Ja, alleen maar hoe. Hoe. En dat is omdat het eerste hoofdstuk met het woord hoe begint. Hoe zit de stad zo eenzaam? Het tweede hoofdstuk begint met het woord hoe. Hoe heeft de Heere de dochter Sions in zijn toren bewolkt? En ook het vierde hoofdstuk begint met het woord hoe. Hoe is het goud verdonkerd? Dat woord hoe is een uitroep van verbazing en ontzetting. Hoe is het toch mogelijk? Hoe vreselijk, hoe ontzagwekkend is dit? Hoe kan toch dit alles gebeuren? U komt dat hoe ook tegen, om maar eens één voorbeeld te geven, elders uit de schrift. U komt dat hoe ook tegen in het klaaglied van David over Saul en Jonathan. U weet wel, die zijn gesneuveld, Saul met zijn drie zonen, waaronder Jonathan. En als David dat dan gehoord heeft, dat ze gesneuveld zijn op het gebergte van Gilboa, in de strijd tegen de Filistijnen, dan zingt hij zijn klaaglied. Hoe zijn de helden gevallen? Hoe zijn de helden gevallen? Drie keer maar liefst in dat ene klaaglied komen die woorden voor. Hoe zijn de helden gevallen? Hoe verschrikkelijk. En als je beseft in welke situatie de klaagliederen van Jeremia ontstaan zijn, dan begrijp je dat hoe. Dat begrijp je dan wel. Het was zo kort na de val van Jeruzalem. Na 3 jaren belegering had Nebukadnezar de stad ingenomen. Een uitgemergelde stad, want ze waren daar ja bijna dood van de honger. En dan, dan zitten ze daar op de puinhopen. De vijand heeft de stad in brand gestoken. De tempel geplunderd, eerst geplunderd en daarna verwoest, ook in brand gestoken. De muren van Jeruzalem worden omgetrokken. Een ruïne blijft daarover. Niet meer dan een ruïne. En Jeremia zit daar met zijn kameraden. Zijn geestelijke vrienden vooral. Hij spreekt ook over ons. Ook in ons tekstgedeelte spreekt hij over ons. Hij spreekt namens de medegelovigen die bij hem zijn. Dan zit hij daar dus bij de puinhopen van de stad. Jeremia had zoveel keren gewaarschuwd. Als het volk van de Heere niet luisteren zou, ja, dan zou Jeruzalem in pijn gaan. Zoveel keren heeft hij het gezegd, uitgeroepen in de straten van Jeruzalem, in het voorhof van de tempel, overal het woord bediend waar hij het ook maar bedienen kon, opgeroepen tot bekering. Maar het was alles tevergeefs geweest. Het wufte volk wou niet horen. En nu is het zover. Velen zijn er afgevoerd naar Babel. Daar was Jeremia niet bij. En waarom niet? Omdat de Heer zijn belofte aan de profeet was nagekomen. De Heer had namelijk al heel vroeg tegen Jeremia gezegd dat hij bij de vijand voor hem tussen beiden zou komen. Hij zat gevangen toen Jeruzalem werd ingenomen. Want ze hadden hem gevangen gezet. Zedekia, de laatste koning van Juda, die had hem gevangen gezet. En de vorsten die waren daar ook fel op. Hij moest gevangen blijven. Maar toen de stad gevallen was en de Chaldeeën, de Babyloniërs er de macht overnamen, toen werd Jeremia vrijgelaten. Want ze wisten van Jeremia, ja, die Babyloniërs waren goed op de hoogte kennelijk. Die wisten dat Jeremia altijd gezegd had dat er gebeuren zou. En het volk had gewaarschuwd, dat wisten de Babyloniërs. En Nebukadnezar gaf opdracht om Jeremia vrij te laten. Hij mocht gaan en staan waar hij wilde. Hij mocht mee naar Babel als hij wilde. Met de ballingen mee, dat mocht. Als je dat wilde, dan mocht dat. Maar hij mocht ook in Jeruzalem blijven bij Gedalia, de zoon van Ahikam, die hij tot een soort stadhouder aanstelt om de zaken wat te regelen in Jeruzalem, in de gevallen stad. Hij mocht daar ook bij blijven. En hij koos voor dat laatste. Totdat hij uiteindelijk, na enige tijd, meegevoerd wordt naar Egypte, want Gedalia, de zoon van Ahikam, die stadhouder, die wordt dan gedood. En ja, dan vluchten degenen die dat gedaan hebben, die vluchten naar Egypte toe, want ze vrezen natuurlijk de wraak van de koning van Babel. En ze nemen Jeremia mee en daar is Jeremia uiteindelijk vermoedelijk ook gestorven daar in Egypte, meegenomen door de vluchtende Joden die op de vlucht waren voor de koning van Babel. Maar in die tussentijd, toen hij nog in Jeruzalem was, tussen de val van de stad in en dat hij meegenomen werd naar Egypte, toen moeten de klaagliederen zijn ontstaan. Hoe is de stad gevallen? Hoe zit die stad nu zo eenzaam? En dit vijfde klaaglied, gemeente, neemt toch in dat geheel een klein beetje een aparte plaats in. Want als u eventjes vooruit bladert, dan ziet u dat de voorgaande hoofdstukken allemaal alfabetisch zijn opgesteld. Dat zijn die vreemde woordjes, weet u wel, die voor de versen staan. Alef, Beet, Gimel, Dalet, He. Dat geldt van hoofdstuk 1 tot 4. Zijn allemaal alfabetische gedichten geworden. Alfabetisch opgesteld. Eén versje steeds per letter. Alleen hoofdstuk 3... Drie versjes per letter. Hè? Drie versjes achter elkaar met dezelfde letter. En dat heeft dan ook drie keer zoveel versen. De andere hoofdstukken hebben 22 en dat hoofdstuk heeft 66 versen. Dat klopt allemaal precies. En het vreemde is dat klaagliederen 5 niet via die letters is opgesteld. Niet met die letters ervoor, maar wel ook 22 versjes heeft. Dat is wel heel erg opvallend. Dit hoofdstuk staat toch een beetje apart van de vorige hoofdstukken. En het is ook daarom apart, omdat het één groot gebed is. Het begint met een gebed en het eindigt met een gebed. En tussendoor worden de noden aan de Heere geklaagd. De nood van de stad. Gedenk, Heere, wat ons geschied is. Aanschouw het en zie onze smaad aan. Daar begint het mee. En het eindigt met wat zout, want zout gij ons gans verwerpen. Zout gij zozeer tegen ons verbolgen zijn. Een klagen. Maar niet een klagen over God. Niet een aanklagen. Dat past ons niet. Hoe zouden wij over God ooit kunnen en mogen klagen? Hoe zouden we hem ergens van kunnen beschuldigen? Nee, klagen tot. Dat mag. Ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Dat klagen is niet verkeerd. Biddend klagen. Dat mag ook op dankdag 2020. In menig opzicht een moeilijk jaar geweest. Dan mogen we onze benauwdheden aan God klagen. Onze zorgen bij hem brengen. Dat mag. Maar wel tegelijkertijd met een dankbaar hart voor alles wat ons nog gelaten werd. Laten we dat ook niet vergeten. Toen Jeremia op de puinhopen van de stad zat, hoofdstuk 3, dan zegt hij toch tegen degenen die bij hem waren, maar het zijn wel eventjes de goedertierenheden van de Heere, dat we niet vernield zijn, hè? Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben, dat ze nog alle morgen nieuw zijn. Uw trouw is groot, de Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen, want de Heere is goed voor de ziel die hem zoekt. Hij is goed voor degenen die hem verwachten. Het is goed om stille te zijn en te hopen op het heil des Heeren. Dat horen we dan toch ook uit de mond van de profeet. Niet alleen maar klagen. Maar ook dankbaarheid. Ja, dat is toch wat, hè? Als je dan op de puinhopen van de stad zit en je ziet dat alles verwoest is en wat er allemaal heeft plaatsgevonden, dat je dan toch ook nog van de goede tierenheden van God kunt spreken. En dat je de Heer dan toch ook nog groot kunt maken en dat je dan toch ook nog kunt zeggen dat de Heer goed is. Goed voor de ziel die hem zoekt en die hem verwacht. En gemeente, die houding, die komen wij ook hier in dit laatste hoofdstuk tegen. Die geestelijke houding van aan de ene kant de verootmoediging, het gebukt gaan onder de last, en aan de andere kant toch ook die hoop op God. Zolang als een mens nog maar weet waar hij het zoeken moet, dan hoeft het niet hopeloos te zijn. Voor Noach in de ark hoefde het ook niet hopeloos te zijn. Hij had een venster naar boven. En verder wat er op de aarde gebeurt, daar kon hij niks van zien. Al hoorde hij ongetwijfeld het geklots van de golven. Maar hij had een venster naar boven. En het is maar de vraag, gemeente, of wij ook zo'n venster naar boven hebben. Of we dat ook hadden in het afgelopen jaar. Bij alle dingen die gebeurd zijn. Hebt u een venster naar boven, dan zal het ook vandaag dankdag kunnen zijn. Dan zult u ook vandaag nog, ondanks wat er ook misschien in uw leven gebeurd is, ondanks de tegenslagen die u gehad hebben, ondanks de tegenslagen die we ook als kerk gehad hebben, zal het toch nog goed kunnen zijn dat we groot mogen spreken van God. Want het is vandaag wel dankdag, hè? Dankdag voor gewas, arbeid en visserij. En die dankdag, die mag toch wel daartegen ook vorm krijgen. Als het goed is, ook in uw hart en in uw leven. In dit bijzondere gebed, en dat het begint met gedenk, Heer, gedenk, Heer, gedenk wat er geschied is. In dit bijzondere gebed gaat de dichter Jeremia, de bidder, die gaat hier de nood bij langs, de nood van zijn volk. Wat is er dan allemaal geschied? Nou, een heleboel dingen worden er opgesomd. Ik zal ze niet allemaal noemen. Maar het erfdeel dat ze hadden, hun bezit, dat is aan vreemdelingen vervallen. De Babyloniërs zijn nu de baas. Onze huizen aan de uitlanders. Ze zijn alles kwijt. Wezen zonder vader. Moeders zijn weduwe geworden, hun mannen zijn gesneuveld bij de inname van de stad. Ons water moeten wij voor geld drinken. Nou, het water wat anders gewoon in de put kan worden gehaald, daar moeten ze nu voor gaan betalen. En het hout wat ze anders in het bos sprokkelden, dat moet nu ook worden betaald. Dat komt ons op prijs te staan. Nou, en zo gaat dat voort, hè. Dit hele hoofdstuk door de kroon van ons hoofd is afgevallen. De oude houden op van de poorten, dus die zitten niet meer in de poorten. Normaal gesproken zitten de oudsten van steden en dorpen in de poort voor de rechtspraak. Dat is ook niet meer. De jongelingen, die staken hun snarenspel. Harp en citer, dat wordt allemaal terzijde gelegd. Hè? Want er is droefheid gekomen. De vrouwen verkracht. De jonge dochters in de steden van Juda. De vorsten opgehangen. Ons brood moeten we eten met gevaar voor ons leven. Vanwege het zwaard van de woestijn. En zo gaat het dit hele hoofdstuk door. De dingen die geschied zijn, die worden aan de Heere geklaagd. Ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Hoe is dat allemaal gekomen? Ja, er staat, onze vaders hebben gezondigd. Vers 7. En ze zijn niet meer. En wij dragen hun ongerechtigheden. Dat staat in vers 7. Het lijkt alsof men hier de schuld op de vaderen wil afschuiven. Die hebben gezondigd en wij zitten met de gebakken peren. Wij moeten de zure druiven eten. De vaders hebben onrijpe druiven gegeten en onze tanden zijn er stom door geworden, staat elders bij de profeet Jeremia. Trouwens, ook bij Ezekiel lees je diezelfde spreuk. Die was kennelijk gangbaar onder het volk. Onze vaders die aten zure druiven en wij zitten met de kapotte tanden, hè, die aangebeten zijn door het zuur dat het glazuur van onze tanden heeft aangetast. Hè. Wij zitten met stompe tanden, omdat onze vaders tegen God hebben gezondigd. Bedoelt Jeremia dat hier ook? Nee, want u ziet in vers 16, daar staat, o wee nu ons, dat wij zo gezondigd. Het zijn niet alleen de vaderen, ook wel de vaderen. Want het kwaad was al van over lange tijd. De hele koningentijd door hebben profeten gewaarschuwd tegen de afgoderij en tegen het onrecht, tegen allerlei zonden. Hebben steeds gewaarschuwd. De vaders waren hardnekkig, maar ook wij. Wee ons dat wij zo gezondigd. Gemeente, dat besef zal er ook bij ons moeten zijn. Wilt u dankdag kunnen houden? Dankdag begint met de belijdenis van je schuld. Want als je die namelijk niet inziet, dan dank je niet ook. Dan vind je alles vanzelf. Alles normaal, alles vanzelfsprekend. Alles hoort dan zo. Een mens is niet dankbaar als die niet beseft rechteloos te zijn. Zolang als wij ons opstellen als rechthebbende mensen, we hebben er immers hard voor gewerkt, we hebben er ons best voor gedaan, we hebben dit op touw gezet en dat op touw gezet en dit is gelukt en dat is allemaal gelukt en ja nou, we hebben het slim aangepakt. Zolang als we zo redeneren, dan is er geen grammetje dankbaarheid in ons hart. Want er komt alle dank en lof en eer onszelf toe. Of de omstandigheden die gunstig waren. Of we geven de lof en eer aan mensen die ons geholpen hebben. Maar God wordt dan vergeten. Dan wordt God vergeten. Zolang als wij rechthebbende denken te zijn. Dan is dankdag, die kun je dan wel uit je agenda schrappen. Dan kun je wel voor de vorm misschien een keertje naar de kerk gaan. Maar dan reist die niet op uit je hart. Dat vrees ik. dat is dan zo. En zo is het eigenlijk in ons hele land, gemeente. Zo is het eigenlijk in ons hele land. Want op 1 januari van dit jaar, toen wij nog niets wisten, toen hadden we nog nergens enig vermoeden van, toen dachten wij dat de bomen tot in de hemel groeiden. De economie draaide als een tierenlier. En ons kabinet zei, wij hebben het goed gedaan. Een overschot over het jaar 2019 op de rijksbegroting, ik meen van 16,5 miljard euro. Nou, dat is een geweldig kapitaal. Overschot op de rijksrekening van 2019. We hebben het goed gedaan. Ze waren goed met zichzelf ingenomen. En toen kwamen niet de Babyloniërs. Ook niet de Russen. Niet de Duitsers hebben ons aangevallen. Gelukkig allemaal niet. Het is geen oorlog geworden. In dat opzicht hebben we het nog heel wat beter dan de mensen die Jeremia's dagen het hadden. Daar lag de stad in puin, Urk. En er is geen huis in puin gegaan. Gelukkig niet, gelukkig niet. En toch, gemeente. En toch. Waar blijft nou de verontmoediging? Een klein virusje. Een klein virusje heeft alles lam gelegd. En wie heeft er nou om gekreund van ons? Voor Gods aangezicht. Wie heeft nou zijn zonde beleden? Wie is er nou in de stoot gekomen? We hebben wel heel veel gepraat en geredeneerd en over dit en over dat. We hebben misschien zelfs wel vele keren gezegd, wij moeten ons voor God verootmoedigen. Dat is waar. Dat is absoluut waar. Maar is het nou ook gebeurd? Hoeveel zijn er onder ons die de verootmoediging hebben beoefend? Die de schuld van land en volk op zich hebben doen. Gevoeld, hè? Gevoeld dat hij op hen woog. Dat hij op hen drukte. Hoeveel zijn er nu onder ons die daar enig besef van hebben gehad? Of zijn we toch maar weer gewoon voortgegaan? Of doen we zoals zoveel mensen zeggen, ja, het is gewoon een virus, ja, het is gewoon een pech. Hè? We hebben gewoon pech nu en ja, we moeten het er maar mee doen. Alsof het toeval is. Alsof God niet heeft gesproken. Zo denken heel veel mensen helaas. Ook in de kerk. Je mag bijna in de kerk ook niet zeggen dat het een oordeel van God was. Dan word je zo aangekeken. Je durft dat zomaar een oordeel van God te noemen. Waar haal je dat vandaan? Hoe weet je dat? Zou het ook niet gewoon ja, zomaar een virusje kunnen zijn? Ja, zo, dat we gewoon pech hebben gehad? Ja, zo wordt er ook in de kerken gedacht, lieve mensen. Zelfs in behoudende kerken kun je niet altijd zomaar hardop zeggen dat het een oordeel van God was. Want dan word je aangekeken voor iemand die het al te goed weet. Maar als je nou de Bijbel leest, leest u de Bijbel? Ja, ik neem aan van wel. Als u nou de Bijbel leest, dan ziet u toch overal in de schrift. Dat als een volk God verlaat en vergeet. Als de mensheid God verlaat en vergeet. Dat er dan oordelen en gerichten komen. Zo is het toch in Israël ook altijd geweest. Dan viel er een vijand binnen. Dan was er weer hongersnood. Dan brak er een pestilentie uit. Ja, ook een pestilentie. En de Heere die is geen ledige toeschouwer. De Heere is niet iemand die alleen maar ziet hoe het op de aarde gaat, maar daar verder geen hand in heeft. Gods hand bestuurt en regeert de dingen. Gij, o Heere, zit in eeuwigheid. Uw troon is van geslacht tot geslacht. Dat zegt Jeremia Gij, o Here, zit in eeuwigheid. En wat zit de Here daar dan? Zit hij daar dan, heel oneerbiedig maar uitgedrukt, maar niet oneerbiedig bedoeld, zit hij dan niets te doen? Zit hij dan te niksen? Nee, gemeente, een koning die op zijn troon zit, die zit in eeuwigheid, die is aan het regeren. Een koning die op de troon zit, is in de uitoefening van zijn ambt. Ik heb u er al eens eerder op gewezen in een heel ander verband. Dat als onze koning de troonrede uitspreekt op Prinsjedag, dat hij dan ook zit. Waarom gaat hij maar niet staan? Waarom blijft hij zitten? Waarom gaat hij juist zitten? Als hij binnengekomen is, neemt hij plaats op die stoel. En waarom doet hij dat eigenlijk? Ja, omdat een koning die op de troon zit, aan het regeren is, dan zit hij. Dan is hij gezeten. Zijn zittingstijd is aan de gang. Hij is het bewind aan het voeren. En zo is het ook met dat zitten van de Here hier in onze tekst. Gij, o Here, zit in eeuwigheid. Maar niet om een ledige toeschouwer te zijn. Nee, de Here zit om met zijn hand alle dingen te sturen en te regeren. En zo is ook het virus dat rondgaat, is door zijn hand over ons gekomen. Dat kan niet anders zijn. En wij hebben daar de spraak van God in te horen. O, wee nu ons, dat wij zo gezondigd hebben. We kunnen erover klagen, aanklagen niet, klagen over ook niet, klagen tot, dat mag. Klagen tot God, wat er is geschied. Gedenk, Here, wat ons geschied is. Aanschouw het en zie onze smaad aan. Ja, dat mag je tegen de Here zeggen. Maar houd wel in het oog. Hij regeert. En gemeente, daar moeten we dan ook zoeken voor de toekomst. Hoe nu verder? Hoe nu verder? We staan aan het einde van dit veelbewogen jaar. Ook kerkelijk gezien een moeilijk jaar. Want dacht u dat het niet moeilijk was? Dat de kerk leeg was? En dat we er niet op uit konden om de mensen op te zoeken? En een groot deel van het jaar heeft dat niet gekund. Dacht je dat dat niet moeilijk was? De kerk heeft daar ongetwijfeld ook schade van geleden. Maar wat zullen we dan nu doen? Zullen we ons vertrouwen stellen op dat vaccin? En we zeggen, nou dat is de uitkomst. Dat gaat het worden. Of zullen we zeggen dat het allemaal wel meevalt? En dat het ook het komende jaar wel allemaal wel mee zal vallen? Omdat het toch immers maar een griepje is? Zullen we met onze regering gewag maken van de sterkte van onze economie? Die kan wel tegen een stootje. Die kan wel tegen een stootje. We hebben ons wel diep in de schulden moeten steken. De Rijksoverheid. Heel veel miljarden uitgegeven. Dus echt een tekort. Dit jaar een groot tekort op de Rijksbegroting. Absoluut. Maar zullen we dan zeggen van ja, nou op de Scandinavische landen na, zoals ik in de krant, op de Scandinavische landen na staat Nederland er het beste voor in Europa. Het beste jongetje in de klas zijn we. Zullen we daar dan onze verwachting op stellen? Is dat dan de dank die we de Here vergelden? Dat we de Here zeggen, we hebben u niet nodig. We kunnen het zelf ook oplossen. We komen er zonder u wel uit. Is dat dan onze dank? Ach, gemeente, zo lijkt het wel te zijn. Hè? Als je zo in de toestand van land en volk kijkt, dan zeg je van, ja, waar is God eigenlijk? Onze premier, met alle respect verder voor de man. Alle respect, maar hij noemt de naam van God niet. Onze koning, met alle respect verder, noemt de naam van God niet. God staat daar ergens geparkeerd in een buitenwijk. God is op de zijlijn geplaatst. Die lijkt er helemaal niet meer te zijn. Wij mensen hebben hem uitgeschakeld. Maar dacht u dat God zich liet parkeren? Dacht u dat God zich liet uitschakelen? Denkt u dat de Heere God dat ook als een ledig toeschouwer laat gebeuren? Reken maar van niet, gemeente. Want Jeremia zegt niet voor niets: Gij, o Heere, zit in eeuwigheid. Uw troon is van geslacht tot geslacht. De blik van Jeremia gaat naar boven. Hij ziet die puinhopen van de stad. Hij denkt niet bij zichzelf: nou, met een beetje wilskracht kunnen we die stad nog wel weer herbouwen met elkaar. Nee, daar is geen schijn van kans toe. Daar is echt geen schijn van kans toe. Alles ligt in puin. En dat zal de Babyloniër ook niet dulden. Dat gaat echt niet gebeuren. Maar Jeremia zoekt het hoger op. Wel het beste, niet het vertrouwen op ons eigen kunnen te stellen. Ik zeg niet dat we niets moeten doen. Ik zeg ook dat de overheid niets moet doen. En dat ze geen maatregelen moeten nemen. Zeker allemaal waar. Dat moet gebeuren. Maar wij moeten ons vertrouwen op God richten. Alleen met de Heere komt corona onder controle. Alleen met de Heere. En zonder hem zal het niet kunnen en zal het niet lukken. Dit is onze hoop, dat hij daar nog zit. Boven op die troon. En dat hij alle dingen regeert. En dat niets hem uit de hand loopt. Niet uit de hand is gelopen. Nu niet loopt en niet zal lopen. Want hij zal daar in eeuwigheid zitten op die troon. In eeuwigheid. Van geslacht tot geslacht, jaar in, jaar uit, in 2020, maar ook in 21. En als God het geeft, de jaren daarna, hij zal daar zitten op zijn troon. Als geslachten gaan en geslachten komen, van geslacht tot geslacht, hij blijft dezelfde. O Heere, uw trouw is groot. Gij gaat de generaties door, o Heer. Gij laat niet varen het werk uw handen. Hoeveel zorgen dat wij ons ook maken over de kerk. De kerk is des Heren. Christus regeert zijn kerk. En wij maken ons zorgen, dat moet denk ik ook wel. En we moeten ook niet onverschillig zijn, dat moet ook niet. Wij mogen ons ook zorgen maken. Maar de blik moet wel naar boven. Naar God toe. Gij, o Heere, zit in eeuwigheid. Uw troon is van geslacht tot geslacht. En dat zegt de profeet vlak nadat hij in de verse daarvoor erop gewezen heeft dat ook de zaak des Heeren in het geding is. Kijkt u maar, hè, in de vers 18. Hè, om de berg Sion, die verwoest is, waar de vossen op lopen, de tempelberg. Daarom is ons hart mat. Om deze dingen zijn onze ogen duister geworden. Waarom dan? Omdat we de berg Sion, de tempelberg zien, de tempel is verwoest, daar lopen nu de vossen rond. Die lopen daar wilde diertjes te vangen. Zelfs zijn het ook wilde dieren, maar zij eten kleine diertjes op en die zoeken ze daarop, op die tempelberg. Gods heilige berg is als het ware in een woestijn veranderd. Gods dienst is ook in het geding. Gods huis is in het geding. Ikabod. Waar is de eer, zei de huisvrouw van Pinehas. Hè, toen zij haar kind de naam gaf. Ikabod, waar is de eer? Omdat de ark Gods was weggenomen. En Eli viel van zijn stoel af en brak zijn nek toen die van de ark hoorde. Want dat greep ze zo aan, hè. Die vrouw van Pinehas en ook haar schoonvader Eli, dat greep ze zo aan dat die ark weg was. Het heiligste dat ze hadden. Het teken van Gods aanwezigheid onder hen, dat was buitgemaakt door de Filistijnen. Ikabod, de eer is weg. Hier staat de vossen lopen op de tempelberg. De jakhalzen, die houden daar huis. Hoe verschrikkelijk toch. En hier, en toch u zult ook dat niet altijd zo laten blijven. Uw troon is van geslacht tot geslacht. Waarom zoudt gij dan ons steeds vergeten? Waarom zoudt gij ons zo lange tijd verlaten? Ja, zo pleit Jeremia bij de Heere. Heere, dit gaat lang duren. En dat wist Jeremia ook wel, hè, dat lang zou gaan duren. Hij wist dat het 70 jaren zou gaan duren. En toch kan hij niet laten te pleiten bij de Heere. Heere, waarom zoudt gij ons steeds vergeten? Waarom zoudt gij ons zo lange tijd verlaten? Waarom? Waarom? Nou, dat horen we vaak in de Bijbel, dat waarom. Maar gemeente, bij dat woord waarom moeten we altijd oppassen. Want het is de toon die de muziek maakt. Waarom kun je op twee verschillende manieren zeggen. Een brutaal waarom. Hè, en dat hoor je eigenlijk heel vaak in deze wereld. Een brutaal waarom. En God moet zich verantwoorden overal voor. Waarom doet hij dit? Waarom doet hij dat? Waarom zus? Waarom zo? Als men al zijn hand erkent. Als men die al erkent. Dan moet hij het ook nog menig keer ontgelden. Waarom doet hij dit? Waarom doet hij dat? Een brutaal waarom. Dat komen we in de Bijbel nergens tegen. Althans niet bij mensen die de Heer vrezen. Die hebben geen brutaal waarom. Om God te dagvaarden. Nee, het waarom in de Bijbel, in de psalmen bijvoorbeeld. En ook hier. Dat een waarom van het gevoel van je nood. Het onbegrepene van het leed. Ja, want wij begrijpen vaak niet waarom dat God het doet. Wij kunnen het vaak ook niet plaatsen. Hebt u overal een verklaring voor? Waarom dat dingen gebeuren zoals ze gebeuren? Nee, wij zien het vaak niet. We zijn er vaak blind voor. Pas later soms zie je waarom dingen gebeuren moesten. Maar op het moment dat ze gebeuren, ja, dan slaat je de nood om het hart. Het onbegrepen leed, hè. Het waarom van het onbegrepen leed, ja, dat vind je in de Bijbel. Waarom hebt gij mij verlaten aan het kruis? Het onbegrepen leed, hè. De hitte van Gods toren te moeten voelen. En het niet te kunnen verdragen. Niet te kunnen dragen meer. Het onbegrepen leed. Waarom, waarom, waarom. Ja, die waaroms die kom je in de Bijbel tegen. En met die waaroms mag je ook tot de Heere gaan. Als je dit op een brutale manier doet. Als je God maar niet probeert te dagvaarden. Dan mag je het zeggen, Heere, ik begrijp het niet. Ik begrijp het niet. En waarom zo lang? Waarom steeds? Waarom zo lange tijd ons verlaten, ons vergeten? Zoudt gij ganselijk ons verwerpen, staat er in vers 22. Geheel en al, totaal, zoudt gij zozeer, zo tot het uiterste toe verbolgen zijn tegen ons. Ach, Heere, matig uw kastijden toch. Ja, dat mogen wij echt wel vragen aan de Heer. Wij moeten bukken onder de wegen die hij met ons gaat, maar je mag wel om mildering vragen. Dat mag. Je mag vragen, o Heere, straf ons toch niet in uw toren. Niet zo in uw grimmigheid, want wij zouden teniet gaan. Ja, dat mogen we de Heere toch echt wel voorleggen. We mogen de Heere ook vragen, haast u toch tot onze verlossing. Hè? Ook dat vind je in de psalmen zo vaak. Hoe lang, o Heere, hoe lang haast u toch om ons te verlossen. Hè? Als je het maar eerbiedig doet. In het gevoel van je nood om die bij de Heere te brengen. Dan mag je waarom zeggen tot God. Een geestelijk. Een gelovig waarom. En dan gemeente die bede van vers 21. Waar gaat het Jeremia nou om? En waar gaat het de gelovigen die bij hem waren? Waar ging het hen om? Ging het erom dat ze toch weer gauw van die narigheid af zouden zijn? Nou, ze wisten dat zal niet wezen. Daar was de nood te groot voor, hè, wat de Babyloniërs hadden aangericht. De stad zou niet zomaar spoedig hersteld zijn, dat wisten ze. Daar vragen ze ook niet om. Ze vragen ook niet om dat alles weer het nieuwe normaal, het nieuwe normaal weer het oude normaal zal worden. Dat vragen ze niet. Ze vragen om bekering. Dat had je niet gedacht, hè? En toch is dat waar. Ze vragen om bekering. Dat is belangrijker dan dat wij van onze nood afkomen die dan op het moment er is, die corona en dat soort dingen, meer die economische malaise waarin we geraakt zijn. Belangrijker dan dat is iets anders. Bekering. Dat moet bovenaan ons verlanglijstje staan. Bekering die helaas zo uitblijft. Of heeft ons volk zich bekeerd? Heeft de kerk zich bekeerd? Hebt u zich bekeerd? Bent u op de knieën gebracht? Heere, zegt Jeremia, Heere, bekeer ons tot u! Tot u! Dan zullen wij bekeerd zijn. Dan zullen wij tot u terugkeren. Als u ons bekeert tot u, dan zullen wij tot u terugkeren. Dat is het meest noodzakelijke, ook op deze dankdag voor gewas en arbeid, die toch een boetedag moet zijn. Zeker dit jaar een boetedag moet zijn. En daarom heb ik ook deze tekst gekozen, omdat deze dankdag niet anders dan een boete- en bededag moet wezen, omdat wij tegen God gezondigd hebben. Wee nu onzer, dat wij zo gezondigd. En vanuit dat besef bidt de profeet om bekering. Maar gemeente, ook dan is het de toon die de muziek maakt. Dat zei ik net bij dat woordje waarom. Waarom kan brutaal, maar kan ook eerbiedig. Bidden om bekering kan ook op twee verschillende manieren. Want er komen wel eens mensen tegen die tegen me zeggen, ja dominee, nee, bekeerd ben ik niet. En ik heb er wel mijn leven lang om gevraagd, maar ja, het is me nooit gegeven. Wij zeggen ook tegen onze kinderen, vraag maar om bekering. Hè? Dat is goed hoor, dat we dat onze kinderen leren. Dat ze om bekering mogen vragen. Ja, maar er zijn dus mensen die dan tegen me zeggen, ja dominee, maar ja, God heeft het nooit gedaan. Ik heb het altijd wel gevraagd, iedere dag wel. Hè? Want het is me van kind af aan al geleerd om bekering te bidden, maar het is nooit gebeurd. Dan geef je eigenlijk een beetje God de schuld. Ja, ik heb het wel gevraagd. Hè. Ik heb het wel gevraagd. Aan mij ligt het niet, want ik heb er altijd om gebeden. Maar hij heeft het niet gedaan. Dan geef je eigenlijk een beetje God de schuld. En zo moet dat niet, hè. Zo moet dat niet, hè. Zo moeten we niet om bekering bidden. Iedere dag een riedeltje. En wilt u mij alsjeblieft tot u bekeren? Amen. Is het wel eens nood voor ons geweest? Heb je wel eens gezien dat in de Bijbel bekering een eis is? Een bevel, bekeert u tot mij met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Waarom zou het gesterven? Zo heeft Jeremia het zelf ook altijd gepredikt. Bekeert u tot een Heer en uw God. Dat is een eis. En ben je daar dan misschien nooit door in het nauw gekomen? Met die eis. Kijk, als je daar weet van hebt dat je tot nood geworden is, dan versta je deze beter. Bekeer ons tot u, dan zullen wij bekeerd zijn, dan zullen wij tot u terugkeren. Dan wordt het een hartelijke roep tot God. En zo is het ongetwijfeld bij Jeremia bedoelt niet om God de schuld te geven van, als u ons niet bekeert, dan komt er niks van terecht. Hè? Dus ja, dan ligt het dus kennelijk aan u. We moeten het maar afwachten of u het doen wilt, ja of nee. Nee, er staat, dan zullen wij bekeerd zijn. Dan zullen wij bekeerd zijn. Die uitdrukking gebruikt trouwens Jeremia heel vaak. Een soortgelijke uitdrukking. Genees mij, dan zal ik genezen zijn. Zo lezen we bij hem. Behoud mij, dan zal ik behouden zijn. Bouw mij, dan zal ik gebouwd wezen. He, die soort van uitdrukking is heel eigen aan de profeet Jeremia. En zo ook hier, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn, dan zullen wij tot u terugkeren. Dan zult u dat doen. Maar gemeente, laat het niet een riedeltje zijn. Waar we eigenlijk weinig of niets van menen. Zonder dat er nood is. Hè? Pas als je het bevel tot bekering. Hè? Dat bevel komt tot ons allemaal hoor. De oproep tot bekering. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Zo predikte Johannes de Doper bij de Jordaan. Hij zei niet van, je moet alleen maar om bekering vragen. Maar hij zei, bekeert u. En als u dan tegen uzelf aanloopt. Tegen je onmacht aanloopt en tegen je onwil aanloopt. Dan mag je tegen de Heere zeggen, Heer, u kunt het toch ook geven. In je nood. Maar daar is het nood. Dan mag je bij de Heere aankloppen, wend u toch tot mij, dan zal ik behouden worden. Wend u toch tot mij. Herder Israëls, neem het toch ter oren. Keer toch tot ons weder, zoals we dat ook in Psalm 80 vinden. Keer toch tot ons weder en geef ons dan toch dat onze harten, harde harten niet langer verhard blijven. Waarom verhardt gij ons hart dat wij u niet vrezen, staat er ergens bij de profeet Jesaja. Daar mag je dan de Heere biddend op pleiten, want hij heeft het ook beloofd. Hè. Als hij het doet, dan zal het ook geschieden. Dan zullen wij ook tot u terugkeren. En dan zullen we dus bij Christus moeten zijn, lieve mensen. Dat wordt nog wel eens vaak vergeten. Dat wordt heel vaak vergeten. Mensen denken dan over bekering. En ze zien Jezus over het hoofd. En ik zeg u ronduit. Zonder Christus wordt er nooit een mens bekeerd. Nooit. Je brengt ons altijd met onze zonde aan de voeten van hem. En hij is door God gegeven om de weg te openen, hè? Om bekering mogelijk te maken, om bekering te geven. Hij gaf ook Levi de tollenaar, gaf die bekering te leven door bij dat tolhuis langs te lopen en hem daar weg te roepen. En Zacchaeus, die vond ook bekering omdat Jezus in zijn huis kwam. Toen is daar redding geschied, hè? Er werd een ander mens, hè? Je ziet hem daar staan, anders dan voorheen. Bekering had er plaatsgevonden. Jezus hem gegeven. Ik kan me niet voorstellen dat iemand kan zeggen, ik ben bekeerd, maar ik heb Christus nooit ontmoet. Dat is onmogelijk. Dan ben je met je zonde bij hem geweest. Die heb je dan aan zijn voeten gebracht. En dan heb je bekering uit zijn hand ontvangen. Want dat heeft de Heere immers beloofd. Hè? Als je tot hem komt, dan word je niet weer ledig teruggestuurd. Hè? Dan zegt de Heere God niet van, bij mij moet je niet wezen. Hè? Als je in ernst en in waarheid bij de Heere komt om bekering, dan zul je ook uit zijn hand bekering ontvangen. Dat heeft de Heere Jezus altijd gedaan met al degenen die bij hem kwamen. Ik heb nog nooit iemand weggestuurd. Hè? Kent u een voorbeeld uit de Bijbel dat de Heer Jezus iemand wegstuurde? Zijn starrijke jongeling is niet weggestuurd. Die ging zelf weg. Die ging zelf. Hij is niet weggestuurd. Bekeer ons tot u. Heer, bekeer ons. Dan zullen wij bekeerd zijn. En wil je nou bekering ontvangen, dan moet je dus bij Christus wezen. Die heeft de weg tot God immers geopend. Hè. Door hem is er terugkeer tot God mogelijk. En als God het doet, dan doet hij het goed. Als Christus het doet, dan komt het goed. Dan kan het niet anders dan goed komen. Hè. Dus blijf nou niet leven in die gedachte van, ja, bekering moet er wel zijn, maar... Ja, het komt maar niet, ik wacht het maar af. Nee, die eis van bekering, laat die je uitdrijven naar de voeten van Christus. Met je zonden en met je schuld. Want daar zal het je gegeven worden. Door hem. Hij zal je leven veranderen. Hij zal je van je zonde verlossen. Welke zonde het ook is. Waarin je gevangen zit. Hij zal je de schuld vergeven. Hij zal je ook een nieuw leven mogelijk maken. Dat kunt u toch in de evangelie ook zo duidelijk zien. Alle zondaren die bij hem gekomen zijn, hebben van hem een nieuw leven ontvangen. Ze zullen bekeerd zijn. Ja, ze zijn bekeerd geworden. Ze zijn teruggekeerd tot God. Bekeer ons, dan zullen wij terugkeren. Vernieuw onze dagen als van oud staat er, hè? Zoals het in vroege tijden geweest is. En er zijn wel tijden geweest in Israël dat er veel geestelijk leven was. Veel meer dan in de tijd toen Jeremia leefde. Voor de ballingschap onder bepaalde godvruchtige koningen. Dat er opbloei was. Hè? Daar denkt hij aan terug. Dat is ook in ons land zo geweest. Er zijn tijden geweest. Natuurlijk, we moeten het verleden niet verheerlijken. We moeten niet denken dat het vroeger alles beter was en alles goed was en nu alleen maar slecht. Dat zou ik niet willen zeggen. Het verleden kun je natuurlijk ook ten onrechte ophemelen. Maar dat er tijden geweest zijn, ook in ons land, in de tijd van de reformatie bijvoorbeeld, de Gouden Eeuw, ook in geestelijk opzicht, de Gouden Eeuw, en in de tijd van het Reveil, we hebben het van gehoord misschien, hè, in de 19e eeuw, opwekkingsbeweging geweest, in de kerk van Nederland, de Reveil. Vernieuw ons, we hebben het zo nodig. We hebben het zo nodig, lieve mensen. Vernieuw ons, onze dagen als vrouws. En dat we weer teruggebracht mochten worden tot God. Zucht u het met me mee. Tot de Heer. Vernieuw onze dagen als van oud. Breng ons toch tot u terug. Herder Israëls, neem het ter oren. We zullen er straks van zingen uit Psalm 80. Herder Israëls, neem het toch ter oren. Breng ons weder, o God van ons heil. Want dan zal het goed zijn. Corona of geen corona. Wat er ook gebeuren gaat in 2021. Wat ons allemaal te wachten staat, wij weten het niet. Maar dan zal het goed zijn als we maar bij u terug worden gebracht. Door uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Want er is geen bekering, ik zeg het nog een keer. Er is geen bekering mogelijk zonder hem. Je moet bij Christus. Als je om bekering verlegen bent. Als dat je nood geworden is van je leven. Van ja, maar er moet toch bekering zijn. Dan moet je bij Christus wezen. Want het zal je van hem geschonken worden. God heeft hem gegeven tot bekering ten leven. Ach gemeente, ga dan eens met die boodschap naar huis vandaag. En zoek de Heer, want hij is nog goed. Hij is nog goed. Staat in Klaagliederen 3. Goed voor de ziel die hem zoekt. Die zegt, och wee. O wee dat we tegen God gezondigd hebben. Dat ik tegen God gezondigd heb. Bekeer mij, Heer Jezus. Dan zal ik bekeerd zijn. Amen.